geloof dat de Heer mij sowieso heeft geroepen om te leren. En daarom gaan we ook leren vandaag. En ik hoop niet dat het allemaal te veel is, maar ik wil het allemaal delen met jullie. Ik heb de aantekeningen heb ik vrijgegeven, ook aan Frits, zodat het aan jullie meegegeven kan worden. Dat je thuis kan lezen. Het wordt ook op de website gezet. Maar ik wil met jullie gaan lezen. Heer, ik vraag u Heer om mij bij het openen van mijn mond uw woorden te geven die harten mogen bereiken en dat ik het mag spreken zoals u wilt. Heer, dat er inzicht mag komen, openbaring. Heer, verlicht de ogen van onze harten in Jezus' naam. Amen. Let's read, come on. Efeze 1. En als het allemaal te veel is om te chasen door die hele Bijbel, let it go. Luister gewoon, naderhand kun je al die aantekeningen van mij kun je krijgen. En dan kun je het rustig nalezen, de prediking valt na te luisteren. Even kijken. Waar is mijn Efeze gebleven? Ja. Efeze 1... Vers 15. Zijn jullie klaar voor? Goed zo. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot alle heiligen, niet op te danken, u te gedenken bij mijn gebeden, opdat God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven. De geest van wijsheid en van openbaring om de Heere recht te kennen. Verlicht de ogen van uw hart, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is, zijn er erfenis bij alle heiligen. Hier bidt Paulus dat hij bidt voor de gemeente dat zij een geest van wijsheid zullen hebben. En dat de gemeente openbaring zal krijgen. Inzicht. Verlicht de ogen van het hart. Opdat ze zien zullen waarop het aankomt wat God voor ons heeft gedaan. Wat God voor ons heeft gedaan valt niet te doorgronden met natuurlijke zintuigen. Valt niet te doorgronden met de hersens, maar is slechts te doorgronden en te zien met de ogen van je hart. En dan zegt hij, ik bid ervoor dat jullie het zien met de ogen van je hart. God is geest en als hij tot je spreekt, zal hij spreken in jouw geest, in jouw binnenste, in jouw hart. En daar moet je hem zoeken en daar moet je hem trachten te verstaan. Let op. Zodat gij weet, dat hij u geven de geest van wijsheid en van openbaringen, om hem recht te kennen, verlicht de ogen van uw harten, zodat je weet, God wil dat je weet, aan de binnenkant, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen. Zijn erfenis voor u, daar is hij voor gestorven. Jezus Christus is gestorven opdat u deel kon krijgen aan de erfenis die God voor u heeft weggelegd. Al van voordat de aarde er was. Maar hij is rijk en God wil dat je weet wat die erfenis is. En die is voor een ieder hier aanwezig. Niemand uitgezonderd. Je hebt deel aan de erfenis, want je bent een zoon en een dochter van God. Het is voor jou. En het heeft een groot offer gekost. God is vlees geworden. Heeft hier op aarde gewandeld om deze erfenis waar te maken. Hij is gestorven. Hij heeft de hel geleden. Opdat de erfenis vrij kon worden. Dat jij en ik weer kunnen wandelen in wat God heeft bedoeld. Voordat de zondeval op deze aarde er was. En de erfenis is voor jou. En dan zegt hij. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht. Zijn kracht aan ons is overweldigend groot. Dit moet je tot je door laten dringen. En dit moet je over en over voor jezelf lezen. Maar de kracht overweldigend groot, dat is niet te bevatten. De kracht van God is niet te bevatten wat hij voor jou heeft. En dat is voor een ieder persoonlijk. Niemand uitgezonderd. Er is niet voor iemand. Ja, die heeft meer kracht. En die heeft meer dit gekregen. Het is in de mate waarin je gaat zien wat God voor jou heeft gedaan. Waar je in mag wandelen. Hoe overweldigend groot. Het is beyond alles. Die kracht. Het is de kracht van de God van schepper en hemel en aarde. Die opgestaan is uit de doden. Er is opstandingskracht in jou. Die kracht, overweldigend groot. Die is voor jou en die is voor een ieder die het wil ontvangen in Jezus' naam. En dan zegt hij, let op. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Naar de werking, geloof je naar de werking van de sterkte van zijn macht. Geloof in die werking. Luister, die hij tot stand heeft gebracht in Christus. Door hem uit de doden op te wekken. Samen met ons. Door hem uit de doden op te wekken. En hem te zetten aan de rechterhand in de hemelse gewesten. Jezus Christus is opgestaan. Triomfantelijk, overwinnend over zonde, dood, hel, verdoemenis, duivel en het hele zootje ongeregeld bij elkaar. Hij is opgestaan boven alle overheid en alle macht. Let op, dat is zijn positie. Aan de rechterhand van God. Niet een beetje meer of niet een beetje minder. Alleen maar, hij zit aan de rechterhand van God. Daar is hij gezeten. Let op. En dan zegt hij, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. En hem als hoofd boven alles wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Luister, er is niemand zo hoog als de Heer. Niemand is hoger, niemand is machtiger, niemand is almachtiger dan God zelf. En God, Jezus Christus, is opgestegen en hij heeft zichzelf gegeven als hoofd aan de gemeente die zijn lichaam is. Daar waar het hoofd is, daar is ook het lichaam. Heb je wel eens geprobeerd je hoofd los te maken van je lichaam? Gaat maar één keer goed en daarna niet meer. Daar waar het hoofd is, daar is ook het lichaam. Jezus zit in de hemel, boven alle overheid en macht. En wij zijn zijn lichaam. Dat impliceert dat ook u, boven alle macht en kracht en al wat is, bent gezeten. Ook uw positie is in de hemel. Triomferend en heersend. Over alles wat probeert je leven kapot te maken, te vernietigen, ziekte, alles. Jezus is Heer en God is almachtig en er is niemand zo groot als Hij. Never ever. En Hij is triomfantelijk, Hij is overwinnend. Gaan we door. Heer. Vers 4 in Efeze 2. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Door genade ben je behouden. Het is genade, het is nooit om werken. Het is genade en genade alleen. Genade is om niet behouden. En hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Waar is jouw plaats? Toen Jezus opstond uit de doden, is hij ten hemel gevaren. En daar, die plek, heeft hij mede aan jou gegeven. Dat is onze plek. Dat is een plek van autoriteit. Dat is een plek van macht. Maar die alleen voor jou gaat werken, op het moment dat je gaat zien en er ook in durft te wandelen. Amen. Amen. We gaan verder. Ik heb gezegd, we gaan veel lezen. Ik wil het met jullie delen. Ik heb het op mijn hart. Colossense 1, vers 15. Alle aantekeningen zijn hier, dus so don't worry. Jullie krijgen het allemaal. Colossense 1. Ik lees uit de NBG. Misschien zijn jullie allemaal de modernere vertaling gewend, maar ik lees nog van toen vroeger. Colossense 1, 15 tot en met 20. Hij, Jezus Christus, is het beeld van de onzichtbare God. Als je Jezus hebt gezien, heb je God gezien. Hij is het vlees geworden woord. God is in een mens op de aarde gekomen. Om opnieuw te herstellen wat door de zonde over deze aarde is gekomen. En daar is niets aan veranderd. Hij heeft het herstel gebracht door te sterven en te overwinnen. En alles aan het kruis te dragen. Zonder ziekte, alles. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping, de hele schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die in de op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Zodat hij onder alles de eerste is geworden. Let op. Vers 19. Want het heeft de hele volheid van God behaagd in hem woning te maken. En hem, tot zover. Behaagd om in hem. Let nog een keer, Want het heeft de hele volheid van God behaagd in hem woning te maken. Weet u, hij is Heer, absoluut. Niemand zoals hij. Hij is het lam dat voor ons geslacht is. Alles wat u met uw ogen heeft kunt waarnemen, qua schepping, de bomen, de bergen, de vissen, het leven, alles is maar door één iemand tot stand gekomen en dat is door hem. En alles is door hem en tot hem. Er is niemand hoger en niemand groter. En dan staat er, want de hele volheid heeft behaagd in hem woning te maken. En dan kun je afstand maken, ja, de volheid van God woont in hem. De volheid wil zeggen, er kan niet meer bij. Begrijp je wat ik bedoel? Er kan niet meer bij. Helemaal. Alles van God, wie God is, was en in eeuwigheid zal zijn, woonde en woont in Jezus Christus. En dan gaat hij door. Let op. Even kijken. Ik sla even wat over, omwille van de tijd. En dan zegt hij in 1 Korinthe 2, vers 6 tot en met 14. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze wereld. Nog van de beheersers van deze wereld, wiens macht er niet gaan. Maar wat wij spreken als een, let op, geheimenis, is de verborgen wijsheid van God, die reeds van eeuwigheid voorbeschikt was tot onze heerlijkheid. Voor jou en voor mij, niemand uitgezonderd. En hij heeft het over een geheimenis. En geen van de beheersers deze wereld, de machten van de duivel, heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Ze dachten dat ze hem hadden uitgeschakeld. Ze dachten, Satan die op de aarde was gegooid, dat ze God buiten werking hadden gesteld. Maar niemand, het kruis, voor iemand die niet gelooft, een dwaasheid. Maar het kruis waar God zijn enige geboren zoon aan het kruis heeft laten nagelen. Heeft weggedaan alle zonden. Waardoor de duivel macht over ons zou hebben. En niet alleen maar macht over ons zou hebben. Maar waardoor wij in eeuwigheid zouden sterven. En dat is afgedaan. Zodat wij nu in eeuwigheid kunnen leven. En dat begint hier. Dat goddelijke leven en die autoriteit en dat geheimenis dat verborgen is geweest, moet openbaar worden in grotere en grotere mate in uw leven. Even kijken, en dan gaat hij door. Hier was ik gebleven. Maar wat wij spreken als een geheimenis, is de verborgen wijsheid van God. Vers 9. Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen. Alles wat God heeft bereid voor degene die hem lief hebben. Beyond imagination. Voorbij alles wat je je kunt voorstellen heeft God voor u en mij, niemand uitgezonderd, hier klaargelegd. Het is voor jou, voor u en voor mij. En let op, want het geheimenis van God God heeft het ons geopenbaard door de geest. Niet door de natuurlijke zintuigen, niet door mijn hersens, niet door mijn horen, niet door mijn voelen, niet door mijn smaken, maar door de geest aan de binnenkant. Daar zal God tot jou spreken en het jou openbaren. Duidelijk maken. Want de geest, let op, doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want het is Gods geest. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan de mensen eigen geest die in hem is. Je zegt, joh, ik weet niet wat aan jouw binnenkant, hoe moet ik dat weten? U weet wel wat er aan uw binnenkant is. Ja toch, wat er zich daar afspeelt aan je binnenkant, dat werd alleen de persoon in kwestie zelf. En dan gaat hij door. Wij nu, zo weet ook niemand wat in God is dan de geest van God zelf. De geest van God weet wat in God is, ja? Wij hebben nu niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn. Zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Maar een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen wat de geest van God is. Want het is hem slechts, dwaasheid en hij kan het niet verstaan. Omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Als God tot je spreekt, ook in het woord. Hij heeft hier het contrast. Legt hij het contrast aan ons uit dat wij niet de geest ter wereld hebben ontvangen. De geest ter wereld, dat zijn de machten, de wereldbeheersers van deze aarde. Wij hoeven ons echter niet te laten beheersen. En de wereldbeheersers van deze aarde, in de eerste instantie, zullen zij grip proberen te krijgen in jouw denken. Want zoals een mens denkt, zo is hij. En jouw denken zal uiteindelijk bepalen als je eraan toegeeft hoe je wandelt in dit leven, wat je doet. Amen. Dus de machten, de geesten van deze wereld, zullen altijd proberen op een zogenaamd intellectuele manier, een verstandelijke manier. Luister, God heeft je jouw hersens niet voor niks gegeven. Het is erg prettig dat we onze hersens hebben. Maar God verstaan het inzicht, ook in de geestelijke wereld. En God verstaan wat hij voor ons heeft bedoeld, kan maar op één manier. En dat is door zijn geest aan de binnenkant. Niet hierdoor. En dan zegt hij, oké, daar is de geest van de wereld. Die hebben wij niet gekregen, we hebben de geest van God. Zodat wij zouden weten wat er in Gods geest is. Het is zijn geest. Het is zijn geest in jou, zodat je mag weten, dat je mag zien door zijn woord, door openbaring, wat altijd in overeenstemming zal moeten zijn met het woord van God. Wat er in God is, wat zijn bedoelingen zijn, wat hij voor jou heeft klaargelegd. Wij zijn in staat gesteld door God, door zijn geest, om te weten wat er in God is. En die openbaringen zijn gradueel, naarmate je daarna zoekt. Als verborgen zilver, dat je zoekt en graaft naar schatten, zal het meer en meer zal het toenemen. Maar God heeft alles bereid opdat wij zouden weten in onze geest wat hij voor ons bereid heeft. Amen. Amen. Luister, en dan gaat hij verder. Colossense 2 vers 8 tot en met 10. Ziet dan toe, let dan op, zegt hij, let dan op dat niemand je meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog, leeg gezwets. Deze wereld is vol met lege zwets. Niet enkel, ik begrijp, maar er is zoveel lege zwets. In overeenstemming met de overlevering van mensen. Met de wereldgeesten en niet met Christus. Hij heeft het hier over de overlevering van mensen. Door de wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van mensen. En die mensen met dat lege bedrog, zogenaamde, de Amplified Bible heeft het over pseudo-intellectueel gebabbel. Dat wordt geïnspireerd met de wereldgeesten. Dan zegt hij, let nou op, laat je daardoor niet in beslag nemen, laat je niet meeslepen, niet meenemen met. Maar in plaats daarvan moet je laten meeslepen met Christus. Amen. Dat is een wijsheid niet van deze wereld, niet van deze orde, het is een hemelse wijsheid. Let op wat er in je hoofd komt. De duivel zal altijd proberen, kijk waar het begon. In Genesis. In Genesis. Eva. Check die boom. Zie. Kijk. Wauw. Lekker. God heeft zeker wel gezegd. Oh, dan gaan we aan de twijfel. Semi-intellectueel gebabbel. God heeft zeker wel gezegd. Jaatje. Van niet één boom mag eten. God heeft gezegd, je mag van alle bomen, alleen niet van één. En hij draait het sneaky. Maar hij zal je altijd proberen te duwen in de zintuigen. Wat je voelt, je lichaam, enzovoort. Maar God is beyond dat. Begrijpt u wat ik bedoel? Het verstandelijk vermogen. Fijn dat we dat hebben. 1 + 1 = 2. Dat hebben we nodig om hier te wandelen. Het zou erg vervelend zijn als dat niet wandelt. Maar je begrijpt wat ik probeer te zeggen. Het is allemaal met een nut. Maar onze zintuigen, onze lichamelijke zintuigen zijn ons gegeven. Zodat wij hier in het natuurlijke op deze aarde kunnen functioneren. Maar willen wij functioneren in het geestelijke, dan is het aan de binnenkant. We waren begonnen met, ik bid dat je verlichte ogen van je hart zal hebben. Die ziet andere dingen. Dan dat je met je ogen van je lichaam ziet. Amen. En dan zegt hij, let op. En ziet hoe dat niemand je meeslepen. Oké, aan de ene kant de wijsbegeerte, ijdel bedrog, lege gebrabbel van mensen. In overeenstemming met de wereldgeesten. Maar niet met Christus. En dan zegt hij, gaat hij weer. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Al. Heel de volheid van God woont in Jezus Christus lichamelijk. Helemaal. Alles. Niks uitgezonderd. Niet een millimeter minder. Are you with me? En dan zegt hij, en gij hebt de volheid verkregen in hem. Laat het tot je doordringen, neem het mee, ga erover mediteren, niet hom, maar gewoon. Wij, u en ik, hebben de volheid verkregen van God. Heel de volheid van God, die woont in jou. Amen. Laat je niet in de maling nemen door het zintuigelijke en al dat lege gebrabbel. Maar laat je vullen en zie de wijsheid van God. Hij heeft het over de geheimenis, wijsheden die verborgen zijn van voor de grondlegging. En God wil het je openbaren. Amen. Laat je niet meeslepen. Wow, hoe lang ben ik al aan het praten? Ah, Heer. Alright. Kom. Galaten 4, 1 tot en met 5. Galaten 4, 1 tot en met 5. Ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam onmondig, onvolwassen, nog een kind is, niet volwassen, verschilt hij van niets van een slaaf. Al is hij ook eigenaar van alles. Let op, hij heeft het over een erfgenaam die nog onvolwassen is, die nog een kind is. En als je nog een kind bent, dan heb je nog geen aanspraak op de erfenis, het testament. Amen? Je kunt daar nog geen aanspraak op maken. Hij verschilt er niets. Maar let op wat hij zegt. Al is hij ook eigenaar van alles. Hij is eigenaar van alles. De erfgenaam, alhoewel hij onmondig is, is toch eigenaar van alles. Maar, zegt hij, hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door de Vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij, zolang wij onvolwassen, onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Op het moment dat je niet weet wat je hebt, nog onvolwassen bent in het woord, niet gezien hebt in het woord, dan blijf je onderworpen aan die wereldgeesten. Terwijl God alles heeft gedaan dat je kan opstaan, dat het geen heerschappij meer heeft in jouw leven. Want daar waar je je van afwendt, in Jezus' naam, aan je binnenkant, je kunt worstelen met bepaalde dingen. Die zitten in je hoofd. Waarvan je denkt, I need to go. Dit moet ik doen, dat moet ik doen. En ondertussen houdt het je af van God. Niet dat God afstand van je maakt, maar zelf zul je afstand nemen. Net als Adam en Eva. En je zult je verstoppen in de bosjes. Amen. Maar, luister. Ik weet niet meer wat ik allemaal aan het zeggen ben. Oh ja, onderworpen. Dus als je nog onvolwassen bent op het moment dat je gaat zien. Luister, zolang wij onmondig waren, nog onvolwassen, nog niet gewoon inzicht in het woord hebben, ben je onderworpen aan de wereldgeesten. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God... Telefoon uit de hemel, of niet? Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw. Geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen en dochters zouden krijgen. Het recht van zonen en dochters, van de erfenis die God voor ons heeft vrijgemaakt, is aan ons. U heeft het recht op de erfenis van God. En ieder hier in Jezus' naam. Amen, en dat is groot. Dat gaat mijn denken erboven. Ook ik heb nog maar een klein gedeelte gezien van wat die erfenis is in zijn grootheid. En daarom moeten we meer en meer moeten we gaan zien, zodat we veel meer aanspraak kunnen maken op die erfenis, zodat we het mogen gebruiken en erin mogen wandelen. Zoals Jezus heeft gewandeld, zo behoren wij te wandelen. Maar dat gaat alleen als je ziet wat de Heer voor je heeft gedaan. Wij worden geacht te wandelen in zijn voetsporen, te doen wat hij doet. Zieken de handen te leggen. Doden op te wekken. Heb jij dat wel eens gedaan? Nee, never ever. Het evangelie te spreken, dat is sowieso mensen overbrengen vanuit de dood naar het leven. Amen. Dat kan niet. Met menselijke wijsheid, met menselijke middelen. Maar dat kan alleen door de geest van God die in jou woont. Amen. Luister. Het is zo belangrijk om te zien dat wij niet te worstelen hebben. Ik heb het de hele tijd over wereldbeheersers, de beheersers van deze wereld. En dan in overeenstemming met het denken van mensen en niet met Jezus Christus. We moeten dan ook zien wat de werkelijke strijd is waar wij mee te maken hebben. Je ziet constant zie je dat het met een geestelijk gevecht te maken heeft. En dan zegt hij, die kennen we allemaal, neem ik aan, Efeze 6 vers 12. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. En ons gevecht is niet met mensen. Het is niet wat wij tastbaar kunnen zien en moeten aangaan. Maar hij zegt, het zijn de wereldbeheersers van deze duisternis tegen de boze geesten in de hemelse gevesten. En om daarin overwinnend te kunnen staan, hebben wij de wapenuitrusting van God nodig. Je kunt niet met weet ik veel wat knoflook om je nek en een zilveren speer. De wapenuitrusting doet daarom. Dit is het gevecht voor een ieder van ons. Amen. Whatever het is waar je mee worstelt, lichamelijk, geestelijk, doet de wapenrusting van God aan. En ik wil twee elementen. Van de bewapening wil ik er even uitleggen, anders wordt het veel te uitgebreid. Dan heeft hij het, neemt bij dit alles het schild van geloof ter hand, waarmee je al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Het schild van geloof. Met geloof kun je al de brandende pijlen van de boze kunnen doven. Niks uitgezonderd. En luister, ziekte, God maakt zijn kinderen niet ziek. Als God zijn kinderen ziek zou maken, dan zou hij een psychopaat zijn. Hey. God maakt zijn kinderen niet ziek. Je bent welke vader? Welke vader? Welke vader geeft zijn kind, als hij vraagt, om een appel? Of was het wat anders? Een ei. Een ei. En geeft hem een slang. Of een schorpioen. Als je vraagt, papa, mag ik een appel of een ei? Ja, hier. En dan heb je een schorpioen opgewikkeld. Het is toch lekker. Psst. Wie doet dat? Nee. God is niet van die aard. Amen. God geeft geen ziekte. En dan moet je zien, het schild van geloof. Uitsluitend met het geloof kun je al de brandende pijlen van God zul je kunnen doven. En je moet beseffen, geloof komt alleen door het horen van het woord van God. Wil je je geloof bouwen, dan moet je in het woord zijn om te zien waar je voor mag geloven. En als je ziet waar je voor mag geloven, weet je dat je dat schild mag gebruiken om die pijlen te doven. Amen. Luister, en wij hebben niets anders. Het gaat om geloof alleen. Waarom worden wij gelovigen genoemd? Omdat wij geacht worden te geloven wat God voor ons bereid heeft. Al zijn beloftes zijn ja en amen. En hij zegt niet het een en bedoelt het ander. God is, Christus is niet ja en nee. Hij is of het een of het andere. En dat wat hij belooft, dat is waarheid. Oké, dan zegt hij, dan het schild van geloof. Geloof komt door het woord van God waarmee je al de brandende pijlen zult kunnen doven. En dan heeft hij, neemt het zwaard des geestes. Neemt het zwaard des geestes, neem dat aan. Dat is het woord van God. Op het moment dat je verzwakt bent door het, in het woord van God, dat je jezelf hebt teruggetrokken. Ik, net zoals Jona, het wordt slap. Je bent verzwakt in het woord. En je kunt het zwaard kun je niet meer heffen. Maar op het moment dat je werkelijk gaat zien en gaat wandelen overeenkomstig wat God voor jou bereid heeft, dan kun je dat zwaard hanteren. En een zwaard is niet om zoete broodjes te bakken, maar dat is om koppen af te hakken. Dat is om te steken. Dat is om te pareren. Dat is om te vechten. En dat is het woord van God niet in natuurlijke zin, maar in de geestelijke zin. En ik wil staan voor mijn gezin met het schild van God. Ik wil staan voor mijn familie. Ik wil staan voor Moutje met dat schild van geloof. Die alle pijlen zal kunnen doven die de boos ook op haar, op mijn gezin, whoever, afschiet. En voor u is precies hetzelfde. Neem dat schild van geloof ter hand. Het gaat om geloof alleen. En geloof is uitsluitend gebaseerd op de beloften van God. God heeft beloofd. Amen. Oké, we slaan dit over. Oké, de beloften van God. De beloften van God. Deze gaan we wel lezen. Kom aan. Nummer 13. Wat gelooft u? Wat is ons geloof? Waar vertrouwt u op? Waar bouwt u op? Op datgene wat God ons heeft beloofd. In zijn woord. Dat is mijn geloof. Dat is mijn vertrouwen. En zo mag het voor u idem dito zijn. Nummer 13. 12 verspieders. God heeft gezegd, oké, jullie gaan het beloofde land gaan je innemen. Ze kwamen uit Egypte. Egypte is het beeld van de wereld waar het volk van Israël onder slaverij was gebracht. En onder zware arbeid. Maar God ging hen uitleiden door Mozes, welke een beeld is van Jezus Christus, de verlosser. En ze gingen door de woestijn zo lang. Totdat ze kwamen aan de grens van het beloofde land. Het land van de belofte. En God zegt, oké, stuur uit, verspieders. Zodat ze zien of het land goed is en hoe de bewapening is en de strategie enzovoort. Commando's, intelligence, om te kijken wat er aan de hand is. En ze gaan om te kijken, wat voor land? Het land die God hun beloofd had. De beloftes die God u beloofd heeft. Zij verhaalden dan, ze komen terug, die verspieders. Zij verhaalden hem dan en zeiden, wij kwamen in het land waarin hij u ons gezonden heeft. In ja. Het vloeit van melk en honing en dit is zijn vrucht, een druiventros die ze met z'n tweeën moesten dragen. Let op, dus het is geweldig, dat land van de beloftes. En dan komt hij, het volk echter, ja maar, het land waar de beloftes van God zijn is extraordinary, beyond imagination. Maar, ja maar, het volk echter, en daar komt het al. Het volk echter dat in het land woont is sterk en de steden zijn ommuurd en zeer groot en ook de kinderen van Enak waren daar, die waren niet Enak. Amalek woont in het zuiderland, blablabla, gaat hij allemaal door, luister. Hij zegt, oké, het is God heeft gezegd, ik heb het je beloofd, dat is voor jou. En ze gaan erin en ze worden onder de indruk door wat zij zien met hun ogen. Luister, lange mannen. Reuzen, hoe groot waren die dingen? 3 meter of zoiets? 3 meter. Hoe ga je vechten? Als die een speer gooien, een boom, kom op jou af. Dus ze zagen En ze werden bevreesd. Amen. Het volk echter. Bewogen door wat je ziet. Bewogen door wat je voelt in je lichaam. Maar nog steeds. Ondanks dat alles. Ondanks al het zintuigelijke. Heeft God een belofte. Zoveel beloftes die voor jou zijn. Laat het je niet stelen. Laat je niet onder de indruk zijn. Laat het je niet bang maken. Op het moment dat je geconfronteerd wordt met reuzen in je leven. Ommuurde steden. Ommuurde steden. Hoe ga je dat innemen? Kan niet. Dachten zij. Maar met God is alles mogelijk. Alles. Ook al denk je, dit is een onmogelijke zaak. Hoe vecht ik tegen zo'n reus? Het is me te groot. Hoe ommuurde steden? Hoe kom ik daar binnen? Gaat hij door. Met God is alles, alles is mogelijk. En dan zegt hij, oké, daarop trachten dus zij. Ze kan niet, kunnen niet, onmogelijk. Onmogelijk. Daarop trachtte Caleb het volk tot bedaren te brengen tegenover Mozes. En ze zeiden, laat ons juist optrekken, gerust. En het in bezit nemen. Want wij zullen het zeker kunnen overmeesteren. No matter hoe groot die reus is. No matter hoe groot die ommuurde stad is. Hoe groot het obstakel is. Wij zullen het kunnen overmeesteren. Omdat God heeft beloofd, het is voor jou. En een van de dingen is gezondheid, het is voor jou. Een van de dingen is een lang leven hier op aarde. Ik en mijn huis zullen de Heere dienen en dat geldt voor een ieder hier aanwezig. Je hoeft niet voortijdig te sterven. Het is een belofte van God. Ik ben met je al de dagen. En als je ziek bent, bid en ik zal je genezen in Jezus' naam. Beloftes van God. Ommuurd. Weet je, heb je gezien, man? Dit is niet zomaar wat. De artsen hebben mij opgegeven. Kunnen er niks meer aan doen. Klopt. Prijs de Heer voor artsen. Ik ben erg dankbaar voor artsen, voor ziekenhuizen. Maar ze kunnen maar zo ver gaan als dit in hersens gaan. Aan mijn knappe bollen. Dus ik doe niks af daarvan af. Hè? Knappe bollen. Maar luister. Daar wat onmogelijk is voor mensen, is mogelijk bij God. Amen. Maakt niet uit hoe groot het bolwerk ook is. En dan zegt hij, laat ons gerustig optrekken, want we kunnen het kunnen overmeesteren. En dan zegt hij, maar die anderen dan weer, de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden, wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij, ze zijn groter, sterker, kan niet, daar kunnen we niet van winnen. Ook verspreiden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht. Omtrent het land dat zij verspied hadden door te zeggen, het land dat wij zijn doorgetrokken om te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt. Al geen zin. Opgegeten worden. Maar zij verspreiden een kwaad gerucht wat zijn invloed had op de rest van het volk. Waarom iedereen begon te huilen. En terugging en niet meer in staat was, niet meer durfde te geloven dat die beloftes die God voor hen had bereid, dat je die kon innemen. Gods beloftes zijn altijd groter dan dat wat je ziet. Ook al lijkt het oninneembaar, ook al lijkt het immens groot. Met God ben je in staat over een muur te springen. Dat had Shanna net toch? Nee. Over een muur. En niet zomaar een muur. Echt een muur is alles wat je wilt tegenhouden. Maar met God spring je eroverheen. En dan gaat hij door. Het is een land wat zijn inwoners verzendt. En alle mensen die wij daar zagen waren mannen van grote lengte. Ook zagen wij daar reuzen en akieten die tot reuzen behoren. En wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen. In onze eigen ogen en ook in hun ogen. Onze zintuigen, waar kijk je naar? Waar laat je door leiden? Waar laat je je door sturen in dit leven? Dat wat je ziet, dat wat je voelt. In mijn eigen ogen kan het een hopeloze zaak zijn die ik niet kan winnen. Maar wetende, als God heeft beloofd, dan valt alles te overwinnen. Amen. Oké. Dit laten we. Luister. Met God is alles mogelijk te overwinnen. En wij worden vaak beïnvloed, laat ik het zo zeggen, door dat wat we zien van, ja Maarten, kom op, dit gaat voorbij wat ik kan beseffen in mijn eigen zintuigen. Maar hier zie je dus in dit gevecht dat er een groep was die zich liet leiden door verstandelijk realisme. Ja, verstandelijk gezien hadden zij gelijk, dan ga je niet winnen. En de anderen die zich lieten leiden door de belofte van God, die had gezegd, je kunt het innemen. Je kunt het wel innemen. Begrijp je wat ik bedoel? En zo zal dit altijd tegenover elkaar staan en zal jou ervan weerhouden om te kunnen verkrijgen wat God jou heeft beloofd. Het was, weet überhaupt, waarom wij gelovigen genoemd zijn, worden, wie is onze vader in geloof? Abraham. Abraham is de vader van alle gelovigen. Waarom wordt hij zo genoemd? God is met hem een belofte aangegaan. Onder ede heeft hij dat uitgesproken. Amen. En wat God onder ede belooft, dat is onveranderlijk. Ik heb het in de aantekeningen, mag u zelf nalezen, in Hebreeën ergens staat dat God onder twee onveranderlijke dingen, dat is de belofte en de ede. En Gods belofte, God kan bij niemand hoger dan bij zichzelf zweren. Zo staat het er letterlijk. En hij heeft bij zichzelf gezworen. Niemand hoger. Dus dat wat God heeft beloofd, dat staat vast, onwrikbaar, onveranderlijk, ten alle tijden. Caleb en Joshua, die zeiden we kunnen het wel innemen. Die anderen zeiden we kunnen het niet. Omdat ze zich lieten bewegen. Maar wat door wat zij zagen. Maar als we nu menselijkerwijs eens uitgaan. Ik laat het even de revue passeren over wat is dan menselijk realisme. Vanuit menselijk realisme gezien een mogelijkheid. God leidde zijn volk uit. Aan de voorkant vanuit Egypte was een vuurkolom. Die hun in de nacht de weg wees. Vuurkolom. En overdag een wolkolom. Nee, een vuurkolom. Een wolkolom. En die ging voor en die toont jou de weg. Oei, oei. Voor mensen, zeker. Maar bij God, bij mensen is het onmogelijk. Maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En dan Mozes, bam, ze komen voor die barrière. De Rode Zee. En achter hun dat volk. Einde oefening. Ze zouden verslonden worden. Ze hadden, weet ik veel wat ze bij hadden aan wapens. Maar paarden, gewoon een getraind leger. Einde. En dan zegt God, hef je staf op en beweeg je hand over die zee. Mm-hmm. En die zee, pjish, die splijt. Nog even. Is dat realistisch, menselijkerwijs? Bij mensen is het onmogelijk, maar alles is mogelijk bij God. Amen. De wonderen van God hier niet te bevatten. Just better believe him. En dan gaat hij verder. Mozes pleit de zee. De weduwe te Sarfat. Elia. Hongersnood. Droogte. Ze zou sterven. En zegt, nee. Geef me jouw kruikje. En het kruikje met de olie ging niet op. En het meel in de pot ging niet op. Hoe dan? Het meel in de pot ging niet op. Het bleef maar gaan. Kan niet. Niet realistisch. Kan niet! Bij mensen inderdaad, maar wel bij God. Alles is mogelijk bij God. En dan is hij daar en dan gaat haar zoon, die sterft. En Elia zegt van, hoe heb ik het nu? En dan gaat hij op dat kind, ik kan niet anders, gaat daar boven en dan strekt hij zich drie keer uit en dan komt het leven weer in het kind. Niet realistisch, menselijkerwijs, maar wel bij God. Bij mensen onmogelijk, bij God is alles mogelijk. En dan, Elisa, die komt weer bij een andere weduwe, en ook een kruikje en ja, schuldeisers. En ze, wat heb je? Je hebt een kruikje olie. Oké, laat al die vaten, laat die komen van je buren, vraag zoveel mogelijk. En ze, dat ene kruikje, al die kruiken, giet ze vol, slaat nergens op. Hoe dan? Kom aan, verklaar het mij maar. Menselijkerwijs onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Hij is Heer, hij is de schepper van hemel en aarde. Ach, er zijn. Elisa met zijn knecht. Hij wordt wakker, die knecht. En ziet op de berg helemaal omringd door een vijandelijk leger. Ja, logisch dat hij bang wordt. En Elisa zegt tegen zijn knecht: Zij die bij ons zijn, zijn meerder dan die met hun zijn. En hij bidt: Heer, open zijn ogen dat hij zal zien. Luister, dat is de wereld van God. Dat gaat voorbij aan dat wat wij met onze zintuigen kunnen waarnemen. Dat is de realiteit van God. Er is een leger dat achter ons staat van engelen en weet ik veel wat voor Gods leger, Gods triomfantelijke leger. En dan open hij die ogen en dan ziet hij vurige wagens en vurige paarden. Paddenstoel genomen. Realiteit van God. Dwaasheid voor mensen. Amen. Elia wordt opgenomen ten hemel. Vurige paarden, vurige waarden. Vurige paarden, vurige wagen. Hij wordt opgenomen ten hemel. Elisa vangt zijn mantel. Ik wil een dubbel deel. Ja, vang mijn mantel. Hij slaat met een mantel op het water de Jordaan die splijt. Hoe dan? Bij God mogelijk, bij mensen onmogelijk. Nou, en ik kan doorgaan tot slot. De opwekking van Lazarus. Hij was 4 dagen was Lazarus was dood. En ze kwamen al eerder naar Jezus. Jezus, kom dan. Ze zei, nee. Deze ziekte die zal niet, tot eer van de Heer zijn. Maar hij bleef uit. En uiteindelijk ging hij na zoveel dagen, in plaats dat hij meteen komt, en dan komt hij. Ja, hij is gestorven. En dan staat er, Jezus komt daar. Toen, Johannes 11, 33, 39. Toen Jezus haar dan zag wenen, en ook de Joden die met haar medegekomen zagen wenen, werd hij verbolgen, onwijs boos, in de geest, en diep ontroerd. Denkt u dat de Heer niet boos is op het moment dat daar zijn kind een of andere gare ziekte krijgt? Dat hem dat niet raakt? Dat hem dat niet boos maakt? Bij Lazarus idem dito, hij werd verbolgen in de geest. Dat is een intense uitdrukking voor kwaad, ook verbolgen. En hij werd diep ontroerd, het raakt hem. En dan komt hij en zegt, oké, doe die steen aan de kant. 4 dagen was hij dood. En hij zegt, doe aan de kant. En zegt, ja maar Heer, het is al 4 dagen, daar is reeds een lijklucht. Dat zeg je niet. Hij was al in staat van ontbinding. En dat andere woord, dat gebruik je niet bij mensen, omdat dat niet netjes is. Maar zijn lichaam was al aan het rotten. En Jezus zegt, kom eruit. Mensen, onmogelijk. Maar bij God is het mogelijk. En zo kan ik doorgaan. Het is onmogelijk. Zelfs Johannes zegt, als ik al de dingen die Jezus heeft gedaan in Johannes 21 moet vertellen, dan al de boeken in de wereld, die kunnen dat niet bevatten. Amen. Daarom wil ik in ieder hier bemoedigen, maakt niet uit wie je bent en waar je bent en wat er gebeurt. Durf te bouwen en te vertrouwen op de beloftes van God. En één van die beloftes, één wil ik lezen. En dit is de vrijmoedigheid. 1 Johannes 5 vers 14 tot en met 15. Dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben. Dat hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij dat wij de beden verkregen hebben die wij van hem hebben gebeden. Amen. Daar is niet een clausule van twijfel. Maar het gevaar is, en ik wil daar niet ongevoelig over doen. Beslist niet, want ik weet dat er tragedies kunnen gebeuren en dat ondanks dat mensen deze Bijbeltekst hebben gebruikt en daarop hebben gestaan, toch hun dierbaren zijn verloren. En dat is diep en diep tragisch. Daar valt niets aan te veranderen. Maar het grote gevaar is, op het moment dat wat u ervaart, dat wat u heeft meegemaakt in uw leven, in contradictie is met de beloftes van God, dan kunt u 2 dingen doen. Dan kunt u zeggen, oké, dat wat daar staat, klopt niet, want ik heb het anders meegemaakt. En daarmee zult u uw negatieve ervaring, zult u verheffen boven het woord van God om een clausule van twijfel aan te brengen in het woord. Begrijp je? Ik weet ook niet waarom soms mensen toch heen gaan zo ziek. Ik begrijp ook helemaal niets van. Maar nochtans, we hebben maar 1 ding op te vertrouwen en dat zijn de beloftes van God die onveranderlijk zijn. Amen. Laat je niet misleiden door dat wat je ziet door menselijke wijsheden enzovoort. God is trouw en durf te staan op zijn beloftes, no matter what. Hoe groot die vijanden ook lijken, hoe bizar de ziektes ook zijn. Amen, broer.
Amen.
En sta voor Maureentje. Zij vecht voor haar leven. Zij heeft het niet nodig dat bepaalde dingen niet realistisch zijn, menselijkerwijs. Zij heeft het nodig dat we haar backup geven en staan met het zwaard en het schild. In Jezus' naam. Het is belangrijk. Want de woorden die je spreekt, Spreuken 18, 20 en 21, zegt: dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie naar toegeeft, zal van haar vrucht eten. Wat spreekt u? Dood of leven? Durf te vertrouwen op de belofte van de Heer. En spreek overeenkomstig de belofte van de Heer. God is trouw en zal niet laten varen. In Jezus' naam. Amen.